Deze bandopname is van 7 mei 1997. Op deze woensdagavond behandelt broeder Toon van der Hoorn Openbaringen aflevering 24.
Het zal vanavond gaan over de 7 slagen. De 7 klappen of de 7 schalen. Daar gaat het over. En dat ontvouw ik in een aantal punten. 10 om precies te zijn. Je kan een gedeelte daarvan volgen op dat prachtige schema, waar die schalen ook kort beschreven staan. En een oplettende hoorder zal zien dat die zal er inmiddels weer wat nieuwe dingen ook al bij horen. Goed. Punt 1. En punt 1 is dan Jezus Christus en zijn doel. Het is duidelijk, we zijn bezig met de 7e bazuin, al een aantal keren. En ik heb al eerder gezegd, dat moet je in elkaar steken. En we gaan steeds langs een andere invalshoek verderop in die 7e bazuin. De 7e bazuin bestaat uit een aantal gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, allereerst, de 2 getuigen. Ik haal het even terug, kort. Ze doen de macht van de dood over de gemeente teniet. We hebben daar ons een van de vorige keren over verheugd. Vervolgens, andere gebeurtenis, maar nauw daarmee samenhangend, de gehele gemeente beërft zodoende de heerlijkheid Gods. En dan gaat het dus om verheerlijkte lichamen. Dus niet om het zoonschap, want dat hadden ze al. Andere gebeurtenis, heel opvallend, Jezus aanvaardt vervolgens het koningschap over de gehele aarde. En nu is er toch een enkele slimmeling geweest natuurlijk, die zei, ja, maar Jezus heeft toch al macht over hemel en aarde? Want hij zegt na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, hoor je het? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus aan hem is nu al macht gegeven. En als we beginnen bij Jezus zelf, dan heeft hij de boze in zijn eigen hemel volledig buitengesloten. En ik heb het nou niet over je hart, je huis, maar ik heb het over je hemel. Over de hele situatie waarin je verkeert, waar er dingen doorheen kunnen lopen. Dat liep er bij hem niet meer doorheen. Prachtig. Ook in de hemel van anderen, mij is gegeven alle macht, zal Jezus de overste der wereld buitensluiten. Daar is hij nu mee bezig, met jouw medewerking in jouw hemel en op jouw aarde. Nou, dat gaat verder. Dat gaat vervolgens ook gebeuren, om even een sprongetje te maken bij mensen, in het 1000-jarig rijk. Andere gebeurtenis. 4. Voor dit kan gebeuren, ik zal het maar gewoon eenvoudig zeggen, ruimt de gemeente alles op wat er tegenin gaat. Ja? Omdat het er tegenin gaat, zou ik ook nog eens kunnen zeggen, ruimt het eigenlijk zichzelf op. Dat is nog eens een aardige benadering. De gemeente ondersteunt Jezus' doel. In alles. En dus ook het doel om de tegenstander te ontmoeten in de lucht en hem machteloos te maken. Wat gebeurt bij de slag bij Harmageddon, waar we het na de vakantie uitgebreid over kunnen hebben. Dat is ook zo'n gebeurtenis. Een volgende gebeurtenis, maar dat kan iedereen nu wel invullen, dat je zegt, ja logisch, daarna begint het 1000-jarig rijk. Gelukkig, dan komt de aarde aan de beurt. En de mensen die daar nog van niks weten en nog tobbend rondgaan. En vervolgens even heel algemeen, om niet te veel gebeurtenissen te specificeren, Gods geheimenis wordt voleindigd. Prachtig, ja? Als je het zo hebt staan. En niet alleen als je het zo hebt staan, is er, daar gaat het heen. En daar kan ik nu al op anticiperen in mijn leven nu. Heer, u alle macht in mijn hemel en op mijn aarde. U wil dus geschiet en niet de mijne. Dat is punt 1. Jezus en zijn doel. En even een aantal gebeurtenissen geschilderd waardoor heen hij tot zijn doel komt. Punt 2. De antichrist en zijn doel. Oftewel, en ik zal het vanavond toch eens nauwkeuriger en dieper invullen, het doel van Belial. Het zal duidelijk zijn, voor degene die denkt, hé, waar komt Belial nou ineens vandaan? 4 jaar geleden hebben we in een diepere definiëring van de antichrist hem leren kennen. Kennen vanuit de studies van precies te zijn 4 jaar geleden. Dat begon in mei. Ja? En dat is alweer in 1993 geweest, voor de duidelijkheid. Zo snel gaat de tijd. Ja? Nou, het is goed om dan ook die zaak, als we vanavond het over de antichrist hebben, om het wat dieper te definiëren naar datgene wat er inderdaad de basis en speelt. Het diepere, en dat is Belial. Goed. Dus daar gaat hij, punt 2. Tegenover Jezus staat Belial. Die heeft ook een doel. Namelijk het geheimenis van Satan voleindigen. Daar is hij ervoor uitgestuurd. En je ziet, vanaf de derde bazuin is hij in actie. Hij stelt zich op tegenover Jezus Christus. Met als inzet, wie zal koning zijn in hemel en op aarde? Jezus met zijn gemeente? Of Belial met zijn antichristelijke gemeente? Nou, in zijn poging om alle macht te krijgen, zet Belial een aantal stappen. Hij dirigeert dat, voor de duidelijkheid. Hij opent de aanval op Babel. Hebben we gezien. Trapt de voorhof van de tempel plat. Dus, anders gezegd, neemt Babel in. Daarna opent hij de aanval op de tempel. Dus op de gemeente. En als je het verhaal in de lijn volgt, en heb je gezien, hij kan de hand slaan aan die twee getuigen. Die zeggen, laat nou de winden maar los, laat nou maar komen. Ja, wij gaan ervoor. En we hebben gezien, die twee komen als overwinnaar uit de dood. Hoe het ook zichtbaar anders lijkt te gaan, de eerste 2,5 dag. Belial kan de gemeente van Jezus Christus niet uitschakelen. Hij zal de troon niet bestijgen. Belial of Christus, het is en blijft Christus. Nou, dan kom ik aan punt 3. Want dan komt er, als hij zijn doel dus niet bereikt, en die twee getuigen opstaan met een verheerlijk lichaam, en alles gewoon verder gaat in de ontwikkeling en het doel van Jezus, dan komt punt 3, noem ik dan, confrontatie als Belial zijn doel niet bereikt. Want dat is duidelijk. Dan krijg je een confrontatie. Vanuit dus het Rijk der Duisternis. Niet vanuit de gemeente. Het loopt dus uit op een confrontatie. Bekend als de slag van Harmagedon. Een slag tussen twee gemeenten. En het gaat hierbij om de hoofden van de gemeente. Om Jezus Christus en om Belial. Met als inzet het koningschap over de gehele aarde. Jezus, dat hebben we gezien, verzamelt zijn gemeente. In de lucht verenigt hij zijn gemeente. En als je dat nog eens bij elkaar wil zien, dan lezen we dat gewoon even. Want dan heb je gelijk de teksten die je erbij mag hebben. Openbaring 19, vers 11. Openbaring 19, vers 11. Daar is hij bezig zijn gemeente in de lucht te verenigen. Of je kunt zeggen hij is verenigd. Je mag het zelf eruit lezen. Ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard. Hebben we eerder gezien, hè? Eerste zegel. En hij die erop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren vuurvlammen. Op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmede de heidenen te slaan. En hij zelf zal een hoede met een ijzeren staf, en hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap en van de toren Gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen, Heer der Heren. Ja? De naam van Jezus, ook van God, onder andere, voor de duidelijkheid. En als dat een koning der koning is, dan hebben de koningen zich bij de koning gevoegd. Dat is mooi. Hij gaat de slag aan om de macht in de lucht, om de macht over de aarde. En in zijn gemeente is een en al zekerheid. In zijn gemeente is één en al geloof en verwachting. En in zijn gemeente is ook één en al gezang. Dat waren ze ook zo gewend, maar dat wordt nu nog krachtiger. Vanuit alles wat ze voor zich zien en weten wat er al gebeurd is en wat er gaat gebeuren. 11 vers 15. Daar staat: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer. En aan zijn gezalfde, en hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Zie je ze op die witte paarden eromheen? Ja? En zie je hoe het uitgeroepen en uitgezongen wordt? En het gaat door. Ik denk, wat een zekerheid klinkt hierin uit de gemeente. Ja? En de 24 oudsten die voor God op de troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht aan baden God, zeggende: wij danken u, Heer God Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan de kleine en aan de grote, en om te verderven wie de aarde verderven. Nou, dat gaat dus gebeuren. Als ik heel simpel, eenvoudig de grote lijn even meelees. Dus me niet laat verzanden in even wat details, maar de grote lijn hou. Dan als ik die teksten zo achter elkaar zet, dan zeg ik: hé, daar gaat het gebeuren. Daar gaat de slag van Armageddon beginnen. En je ziet het, want vers 19 geeft het nog even aan. De tempel ging open. Ja? Die verheerlijkte gemeente wordt gezien. De ark des verbonds werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving en zware hagel. Nou, die hagel die hadden we al gehad bij toen de eerste zonen openbaar kwamen. Ja, bij de eerste bezuin. Daar vloog het al om je oren. Nu komt er zware hagel. Ja? Dus de intensiteit van de tegenstand, ja logisch, is enorm toegenomen. En bepaal je maar weer bij het positieve nog even. Want de gemeente staat hier voor de troon, zo zie ik het ook. Zij staat voor de glazen zee. En zij zal door die glazen zee gaan. Ja? Alles op zich afkrijgen. En alles zal op zichzelf terugslaan. Prachtig. En als ik in dat kader, in dat perspectief, Hebreeën 12 vers 26 lees, dan denk ik, hé, dat hoort hierbij. Nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dat hoort hierbij. Daar heb je die slag bij Armageddon. Een intens gebeuren in de hemel. Met zijn weerslag op aarde. En heerlijk om te weten, om te zien, om voor zich te zien. Dat het een definitief einde maakt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. Ja? Daar gaat het heen. Daar mag je nu al in leven. Want dat is wat eeuwig is en wat stand houdt. Ja maar dit, ja maar dat, ja maar zus, ja maar zo. Ik snap het. Het kan soms heel verdrietig zijn, maar er gaat een einde komen aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk. En dat is ook een hele troost, die zekerheid. En dat je dat nu soms al dichtbij kan halen. Als je zegt, Heer, dan geef ik u alle macht in mijn hemel en op mijn aarde. Heer, niets meer van mezelf. Alles van u. Ja? Dat is dieper, dat gaat dieper dan dat je zegt, nou, ik zal nog eens een studie houden. Of ik zal nog een studie beluisteren. Ja? Het gaat veel dieper. Ja? Heer, alles van u. Ik geef me helemaal aan u. Nou, en dan weet je, bij die slag, dat Jezus zelf de wetteloze zal doden met de adem van zijn mond. Hij komt daar naar voren. En de gemeente, heb het vorige keer gezien, ondersteunt hem daarbij. Ik stel het me zo voor. Althans, dat is partieel, dat is ten dele, hè? Maar dit stel ik me voor, dat Belial met geen macht der duisternis tevoorschijn kan komen. Wat denk je? Of Jezus heeft die al eerder overwonnen. Want hij heeft toch alle machten overwonnen? Weten we. Prachtig. En de gemeente heeft de zekerheid. Nu dit keer Jezus ondersteunende. Dat is ook een mooie. Eerst ondersteunt Jezus jou. En hij gaat voorop en u ondersteunt de gemeente Jezus. In de volle zekerheid, dit gaat goed. En daarom prijzen ze het lam en hun God. Het is dus niet een moeitevolle strijd. Het is een vreugdevolle strijd. Iets wat je ook in deze tijd zelfs al kan proberen te pakken te krijgen. Te midden van je eigen situatie. Dat je zegt, dan wil ik toch dat die strijd vreugdevol is. Dan wil ik al dat positieve voor ogen hebben. En alles wat het even wil benemen, dat wil ik klein houden. Een vreugdevolle strijd is het dan. Want nog enkele momenten, als je het meevolgt, gewoon in de lijn van openbaring. Nog enkele momenten en de vijand is helemaal op zichzelf teruggeworpen. Nou, ik denk dat is een hele positieve kant van de zeven schalen. Hele positieve kant van het hele gebeuren. Waarin je persoonlijk betrokken mag zijn. En nu al voor een stuk in toebereiding gewoon naartoe mag leven. Je zegt, daar gaat het heen. En dan kan ik hem nu al volgen. En nu ondersteunt hij mij door zijn geest. Om mij te brengen waar hij al is. Heer, dan maar alles van u. Wat zou ik hier dan nog in zichtbare gedoe en toestanden enzovoort. Heer, help me er bovenuit. Ja? Til me daar bovenuit. Want ik wil met u leven. Dat is mooi. Kan je nu al wat mee, denk ik. Punt 4. Schrik niet, maar er zit ook een negatieve kant aan. Negatieve kant van dit alles. Als we spreken over de schalen van gramschap, dan is dat geen positieve zaak. Dat is de andere kant. Ja? En daar houden we ons kort mee bezig. Als je het veel langer wil doen, dan neem je het boek van Van der Brink er maar bij. Dan neem je elk detail maar. Maar ik zal het kort houden. En gewoon de grote lijn aangeven voor je. En voor details verwijs ik dan naar het boek van Broeder Van der Brink. De Ark van het Verbond, we hebben het gelezen in Openbaring 11 vers 19. De Ark van het Verbond wordt zichtbaar. Jezus manifesteert zich in zijn gemeente, met zijn gemeente, in de hemel. En dan komen daar bliksem, dan komen daar stemmen, donderslagen, aardbevingen, zware hagel. Niet schrikken. Dat is de reactie van de andere kant. Die gaat verder over en door in de schalen van de gramschap. Als je dat hier nou ziet, dan zeg je, nou, hier kan je achter vers 19, kan je gewoon die schalen de gramschap plakken. En dan, nou, dat is me een hagel hoor, dat is me een gedoe, dat is me een aardbeving. Dat is me een hele toestand. Ja? Belial doet die schalen uitstorten. Hoor wat ik zeg. Doet die schalen uitstorten. 7 plagen laat hij uitgieten over de antichristelijke gemeente. En we zien het in hoofdstuk 15 vers 1. Daar begint het. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. 7 engelen die de 7 laatste plagen hadden. Want daarmee is de gramschap Gods voleindigd. En als je dan verder gaat in vers 5 van hoofdstuk 15. En daarna zag ik en de tempel van het tende getuigenis in de hemel ging open. En de 7 engelen die 7 plagen hadden kwamen in uit de tempel. Bekleed met een rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel. En een van de 4 dieren gaf aan de 7 engelen 7 gouden schalen vol van gramschap van God die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de 7 plagen der 7 engelen voleindigd waren. Nou, dat loopt parallel, maar dat heb je gezien, denk ik, als we de grote lijn nemen, aan Openbaring 11... vers 18 en vers 19. Ja? Als je dat vasthoudt voor de grote lijn. In de antichristelijke gemeente steekt Belial iedereen aan. Ja, precies, want dat doe je ook met vuur, hè? Die 2 getuigen te achtervolgen. Om alsnog het doel van het rijk der duisternis, dus Satan, te bereiken. Belial zet alles in werking om de antichristelijke gemeente tot de uiterste krachtsinspanning op te stoken. De laatste stuiptrekking. Waar die mensen aan te gronden gaan. Belial laat zien wie hij echt is. Niet langer een engel van het licht. Geen bedriegelijke wonderen en tekenen meer. Maar nu komt hij echt tevoorschijn. 7 schalen van gramschap stort hij uit over de antichristelijke gemeente. Denk haast de gevolg van wetmatigheden Gods. Ja? Onbereikbaar de gemeente eigenlijk. En hij fokt het nu op te midden van zijn eigen gemeente. Wetmatigheden Gods. Alles wat zich van God en de tempel afwendt, dus van God en zijn gemeente, van God en het zoonschap, krijgt te maken met verderf. Alleen in God is het leven. En als je je dus buiten het leven plaatst, heel simpel, dat is een wetmatigheid dus, dan krijg je te maken met verderf. Even terug naar Belial in dit punt. De verwarring over de nederlaag, want die is er, want die hebben ze geleden op dat moment, zet Belial om in de zekerheid, we gaan nu winnen. Dat hele duidelijke, keiharde nee tegen Gods plan, tegen zoonschap, dat wordt nog keiharder, om het zo maar te zeggen. Het wordt een keiharde haat tegen alles wat zich met God en zijn plan bezighoudt. De verbijstering dat er mensen zijn opgestaan uit de dood maakt plaats voor een diepe haat om ze vervolgens achterna te gaan. Daartoe, met die bedoeling dus, slaat Belial zijn gemeente met de ene plaag na de andere. Nogmaals, om hen ertoe aan te zetten, in blinde haat, alles achter zich te laten in de zichtbare wereld. Dus dan doen ze na wat de Zonen Gods al lang gedaan hebben. Ja? Ook alles loslaten van de zichtbare wereld. En de gemeente van Jezus Christus achterna, in de lucht. Om de gemeente van Jezus Christus te overwinnen en zo alsnog het doel te bereiken en te proberen Jezus van de troon te halen. Nou, dat gebeurt in een korte periode na de vereniging van Jezus Christus met zijn gemeente. En het einde van die slag, van die plagen, is de slag van Harmagedon. We staan kort bij die plagen, bij die schalen, stil. Punt 5. De eerste 2 schalen. Dat zie je in hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 3. hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 3. Ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: gaat heen en giet de zeven schalen van gramschap Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde. En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn schaal uit in de zee en ze werd bloed als van een dode. Dus dat ook niet zoveel meer van over. En alle levende wezens die in de zee waren, stierven. Oké. Kort de lijn en de gedachte. Het raamwerk. Mensen met het merkteken van het beest, lezen we. Ja, dat heb je hier gezien. Daar gaat dat kwaadaardige gezwel aan ontstaan. Mensen die de merkteken van het beest hadden. Vers 2, laatste deel. Want, nog even ter opfrissing, na de openbaring van de zonen Gods, gaat de duivel aan de gang, weet je nog, om een zoon voor zich te winnen. Verzoekend rond zonen Gods. Je weet dat dat gebeurt. Dat staat in openbaring althans. En die zoon wordt vervuld met de geest van de antichrist. En we weten dat Belial, als ook Apollyon, is dan werkzaam in hen. En we weten dat Belial vanuit strijdende gebeur is, dus dat hij de leiding heeft. Deze geest kan ook werkzaam worden in mensen die door hem in dezelfde geest gedoopt worden. Want hij gaat nou Jezus Christus nadoen, die gedoopt heeft in Heilige Geest. En die zodoende het hart van de mens kon vervullen. Dan zitten we een heel stukje verder hier en dan zien we, zij aanbidden zijn beeld, staat er. Dus alles wat op Belial lijkt, even goed meedenken hoor, vereren zij in hun leven. Ze staan er met hun hele hart voor open. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het rijk der duisternis verder dan ze ooit gegaan zijn, want dan gaan ze echt in de mens wonen. Mensen schrikken daar nu wel eens van. Oh, is er een duvel in me? Nee hoor, die zit aan je geestelijk lichaam. Maar dan gaan ze echt in het hart van de mens wonen. En je ziet het, ze aanbidden zijn beeld. Dus daar heb je die bereidheid, die openheid van die mens, de ene kant. En de andere kant Belial, die helemaal bezit neemt van het hart van deze mensen. Iets wat tot dan toe niet is gebeurd. Wat eigenlijk een van de laatste zetten is. En Belial hanteert, door die geest, zeg maar, hanteert hij het verderf. Stelt hij het verderf in werking. En het zal een hartsverandering, maar dat zou je begrijpen, bij de mens teweeg brengen. Het is niet doodconservatie, maar het is verderf. En dat wil zeggen aftakeling. Onttakeling zelfs. En dat alles in het diepe, hardnekkige nee. En dus in het dodelijke verderf, want dat durf ik gerust op één rij te zetten. Nu begint de degeneratie. Nu begint de afbraak, het verderf. En de machten der duisternis halen onder leiding van Belial hun gram op de mensen die ze in hun greep hebben. Die dat beeld aanbidden. Die alles van hem aanbidden. Zoals Jezus door middel van de Heilige Geest het sterfelijk lichaam van zoon Gods levend maakt en houdt, zo tast Belial het lichaam van de zonen van het verderf aan. Een tegengesteld proces. En dat zie je beschreven bij de tweede schaal. Ieder die het merkteken van het beest, dus Belial, heeft, zal, zoals Romeinen 1 vers 27 het zegt, en dan vallen de dingen weer helemaal op zijn plek, want dan zie je daar ineens die tekst, die zal het welverdiende loon van zijn afdwaling in zichzelf ontvangen. Hé, dat is vreemd. Dat had ik nou nog nooit zo gelezen. Maar als je nou het aspect bijneemt van dat beeld aanbidden en van Belial, van die geest die werkzaam is, die helemaal bezit neemt van het hart, dan snap je dat het welverdiende loon van die afdwaling in hemzelf en in dat hart plaatsvindt. Dat zijn gewoon de wetmatigheden in de geestelijke wereld. Alleen de vervelende, negatieve, andere kant voor de duidelijkheid. Want je kunt geen gemeenschap onderhouden met Belial, of met de duivel zo je wil, of met macht in de duisternis zo je wil, en gezond blijven. Dat kan niet. Derde schaal, die vinden we erachter. Bij vers 4. En de derde, dat is punt 6. Ik zal u even bij je houden. Punt 6. Dat is de derde schaal. Oké. Dat is vers 4 tot en met 7. En de derde goot zijn schaal uit in de rivier en in de waterbronnen. En het werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: rechtvaardig zijt gij, die zijt en die waart, gij heilige, dat gij dit oordeel geveld hebt. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven. Ze hebben het wel verdiend. En ik hoorde het altaar zeggen: ja, Heere God Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Nou, hou de lijn even vast die we aan het opbouwen zijn. En laat je niet afleiden door detaildingen waar je over zou gaan kunnen piekeren of denken. Eerste grote lijn. Het oordeel hier is de volledige scheiding die plaats gaat vinden, plaatsvindt tussen licht en duisternis. Tussen de gemeente van Jezus Christus en de gemeente van Belial. Tussen wat bij God hoort en wat niet bij God hoort. En wat bij God hoort, kent enkel opgang en geen neergang. En wat niet bij God hoort, kent enkel afgang en geen opgang. En dan wordt er heel mooi gezegd: dit zijn de waarachtige en rechtvaardige oordelen. Dit zijn de goede wetmatigheden Gods. God is niet veranderd. Hij is goed, hij is leven. En alles wat er tegenin gaat en tegenin blijft gaan, dat zal het andere in zichzelf vinden. Zij zorgen voor opgang en leven, die wetmatigheden. Maar waar die wetmatigheden worden overtreden, en dat zie je hier, daar krijg je juist het tegenovergestelde. Gij hebt hen bloed te drinken gegeven, staat er in vers 6b. Ze zullen toch bloed gaan drinken? Ja? Dat je in de gaten hebt, één aspect, dat hun aard verandert. Ja, we hadden net al in de gaten dat er een hartsverandering plaatsvond. Dus hun aard en hun hart verandert. Ze krijgen de aard en het hart van het verscheurend gedierte. En je weet allemaal waar in de Bijbel verscheurend gedierte voor staat. Belial misvormt en verandert hun aard en hun hart. En dat is een proces dat doorgaat en dat doorgaat. Dus dat is ja, in neergaande lijn, vind ik. Maar voor hem in opgaande lijn. Ten aanzien van de slag bij Armageddon. Vierde schaal, dat is punt 7. Vers 8, de vierde goot zijn schaal over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en ze lasten de naam van God die de macht heeft over de plagen. Ze bekeerden zich niet om hem eer te geven. Nou, weer de lijn volgend. Ondertussen bewerkt Belial de antichristelijke gemeente met deze leugen. En dat lees je terug in het beeld. Alles wat jullie meemaken, dat komt van God. Dat komt van zijn gemeente. Hij zegt tegen hen, ik zeg het maar met mijn menselijke woorden, dit komt door die mensen die uit de dood zijn opgestaan. Die moet je te grazen nemen en pakken, want die veroorzaken dit. Met hun God en met hun Heer. En dat leidt in het beeld, maar ook in de werkelijkheid, tot een nog meer lasteren van God en een nog meer lasteren van de verheerlijkte gemeente. Zij zijn geheel verduisterd in hun verstand. Het is geheel duister geworden. Punt 8. De vijfde schaal. De vijfde goot zijn schaal uit over de troon, heerschappij van het beest. En zijn rijk werd verduisterd en ze kauwden op hun tong van pijn. En ze lasten de God des hemels vanwege hun pijnen, vanwege die gezwellen, weet je nog. En ze bekeerden zich niet van hun werken. Nou, kort. De heerschappij van Belial, als je het beeld volgt, wordt helemaal uitgevoerd. Zijn rijk wordt nu geheel met duisternis gevuld. Wie zou het je niet voor kunnen stellen? Ja, het wordt nog duisterder. Het gaat al naar die dikke, diepe duisternis toe. Het wordt heel duister in hen, ja waar, in hun hart. Want daar is die verscheuring, dat verderf aan de gang. Daar gaat die diepe duisternis al ontstaan, waar we later van lezen. Hier blijkt, als je gewoon kijkt, dat hun keuze een volkomen keuze is. Want er staat, ze bekeren zich niet. Dat staat er niet voor niks. Ze lasteren juist nog meer, ze haten het licht. Ze geloven en ervaren en belijden alle lijden. Alle verderf komt van God. En ze verafschuwen God erom. Nou, er zijn mensen die hebben altijd moeite met de zonde tegen de Heilige Geest. En dat ze die bedreven zouden hebben, maar hier, dit is de zonde tegen de Heilige Geest. In deze fase, voor de duidelijkheid. Anders zouden we weer mensen moeilijkheden krijgen. De kiem daarvan ligt al, als ik zeg, ja, als er dit en als er dat gebeurt, en dan ga je de Heer de schuld geven. En dan ga je God de schuld geven. Daar ligt al de kiem, want daar probeert Satan mee te werken. Als er nare dingen gebeuren. Hij zegt dan, ja joh, als jij gelooft, moet je kijken wat er gebeurt. Het gaat niet allemaal goed. En je hebt nog wel gebeden. Ja, Heer, ik heb nog wel gebeden. Nou, daar gaan we, als we niet uitkijken. Nee, Heer, ik doe met uw hulp alle dingen medewerken ten goede. Hij zal mij niet van me stuk krijgen. Ik ga verder met u. Ja? En alles wat in de andere richting wijst, daar zit al een klein kiemetje in van zonde tegen de Heilige Geest. Maar is altijd herroepbaar voor de duidelijkheid. Elk klein kiemetje, of als het iets groter gegroeid is. En je kan het allemaal een keer tegenkomen. Je zegt, ja, als de Heer nou zo is en ik heb zo gebeden en dat gebeurt maar niet. Ik zit in het volle evangelie en ik zit daar nog mee. Ja, dat is heel reëel. Ik zeg niet dat dat niet zo is, dat je er niet mee zit. Maar alleen, hé, hoe evalueer ik het nou samen met de Heer? Of geef ik hem de schuld? Of zeg ik, Heer, kom me te hulp. Want het loopt nog niet, het gaat nog niet. Ik zit nog met dingen waar ik niet uitkom. Ja, dat is veel mooier. Dat ik heel orthodox gelijk hem de schuld geef, rechtlijnig. Goed, even om die vijfde schaal iets praktisch te maken ook. Zesde schaal. Ook een heel verhaal van vers 12 tot en met 16. Ik zeg je wat daar gebeurt. De weg voor de koningen die van de opgang der zon komen, die wordt hier bereid. We zullen hem eerst even lezen, toch? Laten we dat maar doen. Anders ga ik misschien te snel. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang van de zon komen. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God. Zie je, kom als een dief, staat er dan, zalig die waakt en zijn klederen bewaart, omdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. Zie je? Ze denken, nou, dan komt zeker nu die slachter toch ondertussen aan. Ja, als die hen daar verzamelt in vers 16. Nou, nu er iets van zeggen. Dus, de weg voor de koningen die van de opgang der zon komen, wordt bereid. En die koningen, dat zijn grootvorsten. Ze komen van de opgang der zon. Dat is dus uit het oosten. Ja. Ze heersen in het oosten. En toen dacht ik, wat wil dat zeggen? En toen kwam ik tot het volgende. Er zijn mensen op aarde die nog tot Babel op dat moment, nog tot de gemeente van Jezus Christus of de gemeente van de Antichrist behoren. Onder hen zijn mensen die wel onder wereldbeheersers of grootvorsten zitten. Zeg, ik ben geen christen, maar ik zit wel onder een grootvorst. Dat zeggen ze niet, dat weten ze ook niet. Met name onder de wereldbeheersers die hun macht hebben in het oosten. Ja? Dus als je daarop doordenkt, dan snap je dat het gaat om niet-christenen die heel bewust bezig zijn met het occulte. Deze categorie probeert Belial er nu bij te halen. Want hij verzamelt alles wat occult bezig is. Verzamelt hij allemaal bij elkaar om dat leger weer helemaal te laten, lopen. Ja, te laten lopen. Om met een groot versterkt leger dus greep naar de macht te doen. En die koningen van de opgang der zon worden verzameld tot de oorlog. Alles wat bewust met het occulte bezig is geweest, wordt nu door Belial ingevoegd en ingezet. Want hij verzamelt allen tot de oorlog. En hij gebruikt dus zijn kracht en zijn macht om alles wat bewust met de duisternis verbonden is, achter zich te krijgen. Zo bereidt hij de totale aanval op Jezus en zijn gemeente voor. Vers 13 en 14 onderstrepen nog eens duidelijk de werkzaamheid van de leugen die zij uitwerken ondertussen. Onder hun onderdanen, als ik het zo mag zeggen. En in vers 16 zie je, Belial verzamelt hen op de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. Daar vindt de grote slag plaats. Om het koningschap, de heerschappij, om de troon, om wie er werkelijk koning is en eeuwig zal heersen. Prachtig is dat, als je dat andere er weer even bij haalt, hè, dat hele positieve aspect waarmee we begonnen. Ja? Dat je weet dat je hier geen angst voor hoeft te hebben, niet aan deel hoeft te krijgen, en dat je nu al hele kleine kiemetjes wat in die richting zou kunnen gaan, stel, heel duidelijk kan onderkennen. Mooi is dat. Ja? En alles wat nu, wat je nog tegenkomt, en je denkt, heel iets van dat kiemetje kom ik tegen, is nu nog herroepbaar. Nu, vanavond, morgen. Ja? Mooi is dat. Nooit door te gaan in dat diepe nee tegen Gods plan. In dat diepe van nee tegen zijn tempel, dus het zoonschap. Maar alle ruimte te krijgen van de Heer voor jezelf, om mee te gaan in dat plan. Laatste punt, punt 10. Is gewoon eigenlijk een conclusie. Twee gemeenten opgesteld, die staan opgesteld. Want dat heb je nou gehoord. Ben begonnen met positieve. Toen heb ik die negatieve kant geschilderd en hoe dat gaat. En nu staan ze opgesteld in de lucht. Aan de ene kant, daar komt hij, de gemeente van Jezus Christus. Jezus vervuld van heerlijkheid, in volle glorie. Moet je voorstellen, in die omstandigheden, want misschien denk je daar nog een beetje zoals we nu soms denken, in een diepe, intense rust en een hele grote vrede, en niet in die zin van, joh, wie kan me wat, want dat vind ik ook zo oppervlakkig, maar heel diepe, intense rust met de Heer, ik zou zeggen van de Heer. Zijn gemeente maakt God groot en komt in alle heerlijkheid met haar Heer mee. Mooi, hè? Aan de ene kant. Hé, daar kan ik vandaag al. Juist. En morgen. Gewoon in alle rust en vrede. Meer van u, Heer. Nog meer in de dingen van u mee. En aan de andere kant. Het wat sombere verhaal. Van de antichristelijke gemeente. Onder leiding van Belial. Tot het uiterste gedreven. Vervuld van haat. Ja, dat is die wetmatigheid. Bij Jezus een vrijwillige eenheid. Vanuit het innerlijk. Alles samenvoegend één geest. Bij Belial een gedwongen eenheid. Vanuit, wat zullen we zeggen, machtspositie. Vanuit overweldiging. Vanuit een dictaat. Zo was er de voorbereiding en toebereiding. En gaat nu de grote slag plaatsvinden. Dat gebeurt vanaf vers 17. Goed. Ik wil je vragen. Dat is echt een vraag die recht uit mijn hart komt. Om gewoon met dit hele gebeuren wat ik vanavond ontvouwd heb. En waar ik iets langer dan een uur over gedaan heb. Dus u doet er nu drie kwartier over geloof ik om het te anticiperen. om je niet te laten afschrikken als er nu dingen zijn die je denkt, hé, dat rammelt nog, hé, dat heb ik niet, hé, hoe komt die daar nou aan? Maar om dat dan met het bandje en alles is aan de slag te gaan, het is te doorbidden gewoon in alle rust, en als er dan vragen ontstaan, die gewoon eens op te schrijven. En dan zal ik volgende keer, kan ik kiezen uit, als jullie binnen 2 weken met vragen komen, het beantwoorden van die vragen. Nou, als er geen vragen komen, dan zal ik voor de vakantie een korte item samenvatting houden. Ja? Ik kan 2 kanten op. Ja, ik kan meer dingen, maar ik wil het op die manier. Misschien is het leuk om wat inderdaad op jullie vragen erin te gaan. Ik heb al 1 vraag gehad. Over eerste dood, eerste opstanding, tweede dood. Hoe dat allemaal zit. En wie er dan allemaal bij betrokken is. En het antwoord stond er ongeveer bij. Maar daar was nog wel wat aan te nuanceren. Dus daar kom ik volgende keer uitgebreid op terug. Dus ik spoor je aan om het bandje te nemen. En gewoon lekker ermee aan de gang te gaan. Het is op zich, als je het goed vanuit het positieve leest en doormaakt en doorneemt, dan is het één en al verrukking. Als je die negatieve kant, maar dat heb je nu ook in je leven, als je die door laat slaan, ja, dan krijg je die wetmatigheid om je oren. Maar de les is om dat nu al eraf te weken. Zodat...